Preek ook samen de maaltijd mogen vieren waarin we ook het lijden en sterven van onze Heer mogen gedenken. Ja, gisteren kon je er niet onderuit, denk ik, onder het nieuws. Het hele land in rep en roer om twee kinderen die, als ik hun was geweest, tenminste ik had hetzelfde gedaan, ik was er vandoor gegaan. En daar zitten we dan met een soort van dilemma wat uitgespeeld wordt in alle nieuwsberichten. Wat moet je doen? Moet je beleid handhaven? Of als het dan persoonlijk wordt, hoe zit het dan? En we zullen er allemaal onze gedachten over hebben. De een spreekt zich heel makkelijk uit. Dit is belachelijk. En als je de kinderen aangeeft, dan ben je een NSB'er. En de ander die zit stil, omdat hij niet precies weet wat hij ermee aan moet. En dat dilemma, dat leeft in al onze harten. Hoe ga je daarmee om? Wie ben jij? Wie ben ik? En samen vormen we één gemeenschap. Ook op zondag komen we bij elkaar als kerk. We vinden het fijn om samen te zijn en een stukje onderwijs uit het woord te krijgen. Samen te zingen. En dan kunnen we allerlei ideeën hebben over hoe het geestelijk leven eruit moet zien. Maar ook daarin zijn we allemaal verschillend. En toch vormen we samen één geloofsgemeenschap. Je merkt het misschien ook wel als je bij je familie bent, of als je getrouwd bent of een relatie hebt met een ander, dat je in je eigen familie op een bepaalde manier bent en ga je naar je schoonfamilie, dan is daar alles anders. En dan beweeg je je daar op een andere manier ertussenin. Of misschien herken je je partner niet eens als hij bij zijn ouders of bij haar ouders terugkomt of zo. Dat er in één keer een andere rol wordt aangenomen. En op zondag hoor je de preek of wordt er gezongen, een beetje gedanst. En straks als je thuis komt, is misschien alles weer helemaal anders. Wie ben je? Wie ben je thuis? Wie ben je op het werk? Of op school? Wie ben jij als man of als vrouw? Als echtgenoot? Of misschien wel als ex? Wie ben je? Wie ben jij wanneer niemand je ziet? En misschien twijfel je zelfs of God je wel ziet. Wie ben je dan? Waar denk je aan? Weet je, we zijn allemaal helemaal verschillend. En op zondag belijden we iets met elkaar wat we gemeenschappelijk hebben. En het bijzondere is dat de Bijbel ons eigenlijk altijd aanspreekt als die groep. En bijna niet als individu, maar vooral als die groep. Waar jij jezelf mag zijn en meer op Christus mag gaan lijken. En samen vormen we dan dat lichaam. Zo noemen we dan de gemeente het lichaam van Christus hier op aarde. We zetten dat leven van Jezus voort. Nou, deze gedachte, wie we zijn en hoe we samen met elkaar dat geloof kunnen uitleven, daar lezen we een flink stuk over uit de brief van Petrus, die hij schrijft aan een aantal kerken in wat we nu Turkije noemen. En ik ga met jullie dat lezen en we lopen er doorheen. En het is mijn advies, en ik zal het dit jaar nog vaak zeggen, om probeer je Bijbel mee te nemen, want je kunt meelezen. Zo af en toe print ik wat uit als het echt in detail is, maar het is gewoon fijn om zelf ook die Bijbel bij je te hebben. En je kunt dingen herlezen. Weet je, soms is het niet heel interessant wat ik hier vertel en dan, dan lees je misschien verder. Dan denk je van hoe zit het met de context. En zo ga je dat gesprek aan met die preek eigenlijk, zo moet je het zien. Dus ik praat weliswaar vanaf deze kant, maar ik hoop eigenlijk gesprek te hebben met al onze zielen. Met wat er in je leeft. En dan antwoord je in jezelf. En dan kun je dat verwerken. Petrus, dat is een van de leerlingen van Jezus. Hij was visserman. En later is hij dan visser van mensen geworden, zou je kunnen zeggen. Toen hij ging preken, ging vertellen over wat Jezus had gedaan in zijn leven. Wie Jezus is. En hij schrijft een brief aan de gelovigen in Turkije. En daar wil hij in die brief die Petrus schrijft, probeert hij leer en leven met elkaar samen te brengen. Dat het bij elkaar past. En hij spreekt de gemeenschappen aan, de grote geloofsgemeenschappen in die tijd. En we lezen dat, ik lees elke keer een paar versen en dan blijven we daar even bij stilstaan. Van Petrus, apostel van Jezus Christus, aan de uitverkorenen die als vreemdelingen verspreid in Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynië verblijven. Door God de Vader voorbestemd om geheiligd door de Geest gehoorzaam te zijn aan Jezus Christus en met zijn bloed besprenkeld te worden. Genade zij u en vrede in overvloed. Petrus geeft een aanhef in deze brief en straks zullen we nog even naar een kaartje kijken van die omgeving en ook zien dat het een rondzendbrief geweest is. Dus het blijft een beetje in algemeenheden hangen, maar daardoor kunnen we de brief van Petrus heel makkelijk ook op onze situatie toepassen. We zijn voorbestemd om gehoorzaam te zijn aan Jezus Christus. Daartoe zijn we voorbestemd, zegt Petrus. Als je wat langer in de evangelische beweging beweegt, dan lijkt het misschien meer of je voorbestemd bent om heel veel plezier te hebben in het geloof. Maar Petrus zegt, je bent voorbestemd om gehoorzaam te zijn, om leer en leven met elkaar in overeenstemming te brengen. Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. In zijn grote barmhartigheid en zijn genade heeft hij ons opnieuw geboren doen worden door de opstanding van Jezus Christus uit de dood, waardoor wij leven in hoop. Als we straks de maaltijd vieren met elkaar, dan eten we niet even een stukje matzes of drinken een slokje van de wijn, maar daarmee brengen we in herinnering wat Jezus heeft gedaan. Dat we gered zijn en dat we leven in hoop. Hoe zouden die twee kinderen vanmorgen wakker worden die gisteren hier uiteindelijk mochten blijven? Welk gevoel zou er in hun hart zijn? Zou er weer hoop zijn? En hoe anders was dat eergisteren? Zou er weer hoop zijn? Ik denk dat we dat soms vergeten. Dat we hoop hebben. Dat er niks is wat tussen ons en God in kan komen te staan. Dat Christus die hele weg heeft overbrugd. En we hoop hebben. Wij hoeven nergens meer bang voor te zijn. Er is hoop. En dat moeten we nooit uit het oog verliezen. We leven in hoop. Er wacht u die door Gods kracht wordt beschermd omdat u gelooft in de hemel. Een onvergankelijke, ongerepte erfenis die nooit verwelkt. Nou, wij weten hier in Westland als geen ander wat verwelken betekent. Moet je maar eens naar de containers kijken die af en toe naar zijn tuinen staan. Daar verwelkt alles. Onze erfenis die ons wacht in de hemel zal nooit verwelken. En uiteindelijk zal die erfenis op de aarde neerdalen. En zullen wij met elkaar een nieuwe hemel, een nieuwe aarde van God mogen ontvangen. En dat klinkt zo raar in deze tijd, hè? Geloof je toch wel eigenlijk? De wetenschap leert toch hele andere dingen, weet je? We leven in een hele bijzondere tijd, ik kom daar straks op terug. Omdat eeuw na eeuw na eeuw na eeuw kon die kerk, daar kon je gewoon alles op zondag of wanneer me van alles vertellen. En de laatste 40, 50 jaar brokkelt dat helemaal af in de samenleving. En dat gaat zo ontzettend snel. En ik denk dat het in ons hart misschien ook wel zo snel gaat. En dat we ons langzamerhand misschien een beetje beginnen te schamen voor dat evangelie. Maar die erfenis is onvergankelijk. Gaat nooit voorbij. En laat die hoop niet uit je wegslaan. Ook niet door wat er om ons heen gebeurt. U ziet de redding tegemoet die aan het einde van de tijd zeker geopenbaard zal worden. Verheug je hierover. Ook al moet je tot je verdriet nog een korte tijd allerlei beproevingen verduren. Zo kan de echtheid blijken van uw geloof. Zoveel kostbaarder dan vergankelijk goud, dat toch ook in het vuur wordt getoetst. En zo verwerft u lof, eer en roem, wanneer Jezus Christus zich zal openbaren. Weet je, het leven van een christen gaat niet over rozen. Geen enkel leven gaat denk ik over rozen. En de vraag is niet of je moeilijkheden krijgt in het geloof, of je vervolgingen krijgt in het geloof. Maar misschien is de vraag veel eerder wanneer. Want we worden allemaal beproefd. En misschien zit de grootste beproeving wel gewoon in onze moderne levenswijze. Waardoor alles maakbaar lijkt. En de afhankelijkheid van God misschien wel iets heel spannends is. En ook in kerken zijn we dan geneigd om alles maakbaar te maken. En in regeltjes in te zetten en doen we het maar zo en dan blijft het goed. Maar het is niet maakbaar. Het is niet te claimen. En we zullen perioden van vervolging en van beproeving hebben. U hebt hem lief. Zonder hem ooit gezien te hebben. Heb je Jezus lief? Heb je hem ooit gezien? We hebben hem lief zonder hem ooit gezien te hebben. En zonder hem nu te zien, gelooft u in hem. En ervaart u een onuitsprekelijke hemelse vreugde, omdat u het einddoel van uw geloof bereikt en dat is uw redding. Het is zo bijzonder dat we in dit geloof houvast hebben. En Christus lief hebben. En hij van ons houdt. Zonder dat we hem echt zien. Op basis van dit woord. Op basis van de ervaringen die we allemaal hebben. Die ons daarin inkleuren. Hoe dat geloof handen en voeten krijgt. Op basis van de betrouwbaarheid van God. En zo mogen die redding bereiken. We hebben hem lief, zonder hem ooit gezien te hebben. Weet je, de bewoordingen die de Bijbel gebruikt om die relatie tussen God en mens te omschrijven, die gaan zo diep. Die gaan zo diep. En die raken je. En er is redding. En dan gaat Petrus daar even kort op in en zegt wat die redding inhoudt. Dat probeerden de profeten te achterhalen toen ze profeteerden over de genade die u ten deel zou vallen. En dan heeft hij het over een paar honderd jaar daarvoor. Zegt hij, de profeten probeerden al te ontdekken wat die redding in zou houden. En zij probeerden vast te stellen op welke tijd en welke omstandigheden Christus geest die in hun werkzaam was doelde. Toen deze hun zei dat Christus zou lijden en daarna Gods luister zou delen. Die profeten probeerden dat te ontdekken. En er werd hun geopenbaard dat deze boodschap niet voor hen zelf bestemd was. Maar voor u, nu voor ons in dit geval. En nu is deze boodschap u verkondigd. Door hen die u het evangelie, de blijde boodschap hebben gebracht. Gedreven door de Heilige Geest, die vanuit de hemel werd gezonden. En je ziet in deze paar zinnen dat Petrus allerlei geloofswaarheden erin comprimeert. Globaal zegt hij, de profeten die hadden dat vanaf de oudheid wilden, die al weten wanneer het zou gaan gebeuren. En dan zegt God tegen ze, het is nog niet zo ver. Schrijf dit op, er komt een tijd dat, er komt een tijd dat. En als je het Oude Testament leest, lees je het keer op keer. God zal herstel geven, het komt eraan. Blijf hoop houden, blijf moed houden. En Petrus zegt, dat is ons overkomen. Wij hebben het mogen ontvangen. En zo leeft de kerk, al die christelijke geloofsgemeenschap al 2000 jaar, met vallen en opstaan. Veel vallen, af en toe opstaan, want we zijn allemaal gewoon mensen. In die hoop. Ik denk dat we soms niet beseffen wat het echt is, wat we te pakken hebben. Misschien had je wel graag in de tijd van de Bijbel willen leven, omdat toen alles zo goed was. Maar geloof me, het was helemaal niet zo goed. Wij leven in een unieke tijd. Jezus is al hier geweest. Weet je, waarom is er zoveel lijden op aarde? Je hoort het al vaak als God er is. Waarom doet hij er dan niks aan? En dat heeft hij al gedaan. En nou zijn wij allemaal kleine Jezusjes, als je gelooft. En zijn wij degene die er wat aan mogen gaan doen. We zitten hier met ongeveer 200 mensen nu. 200 Jezusjes. En wij mogen er wat aan gaan doen. En dan zijn het de kleine dingetjes die op aarde er zijn voor de ander. En die een ander raken. En waarbij je er namens God kunt zijn. Wij mogen er wat aan doen. En er is verrektes veel lijden in de wereld, dat weet ik ook. En er is onrecht. En het overkomt ons. En soms doe je helemaal niks. En krijg je het gewoon op je bordje. En zou je uit jezelf... Afgelopen week hadden we het in ons eigen leven nog meegemaakt. Dat je onrecht wordt aangedaan. Ik had de pad nog deel aan, maar goed, het gebeurt dan. En we hebben het met de jongens erover en zeggen, jongens, we gaan er niet op in. Laat maar. Het is goed. Om vrede te houden. En je hebt in je eigen leven dat soort momenten ook allemaal meegemaakt. En dat wij er mogen zijn. En die profeten zagen daar naar uit. Wanneer dat zou gaan gebeuren. En Peter zegt, het is jullie nu al overkomen. Laat uw geest daarom. Oh, ik sla nu een zin over. Er werd u geopenbaard dat deze boodschap niet voor henzelf bestemd was, maar voor u. En nu u deze boodschap verkondigd is, door hen die u het evangelie hebben gebracht, gedreven door de Heilige Geest, die vanuit de hemel werd gezonden. Het zijn geheimen waarin zelfs engelen graag zouden doordringen. Het zijn geheimen waarin engelen graag zouden willen doordringen. Engelen zijn boodschappers van God. En zelfs die zouden dat willen ontdekken. En dan komt er, en wat moeten we dan nu doen, Petrus? Nou, laat uw geest daarom voortdurend paraat zijn. Wees waakzaam en vestig al je hoop op de genade die je ontvangen zult wanneer Christus Jezus zich openbaart. Wees als gehoorzame kinderen. En geef niet opnieuw toe aan de begeerten, waardoor je vroeger, toen je nog onwetend was, werd beheerst. Maar leid een leven dat in alle opzichten heilig is. Zoals hij die u geroepen heeft, heilig is. Petrus beschrijft hier over begeerten waardoor we werden beheerst. En het kunnen ook rechtvaardigheidsgevoelens zijn. Of Twitter-aandrang. Dat heb ik soms ook wat idee. Mensen moeten van alles, maar alle mening maar op het internet dumpen. Zodat de ander daarvan op de hoogte is. En dan denk je, soms redeloze uitingen. Ik ben iemand die zwijgt dan liever een tijdje. Is ook niet goed, hè, natuurlijk. Want ja, nou ja. Maar aan de andere kant, soms laat het iets van wijsheid zien. En dan, nou ja, dan lijkt het nog een beetje wijs af en toe. Begeerte. Ik moet het zeggen. Ik wil het hebben. Nu. Voor mij. Daar werden we door beheerst. En soms helaas nog steeds, vrees ik. Er staat geschreven, wees heilig, want ik ben heilig. En aangezien u hem, die iedereen beoordeelt naar zijn daden, zonder aanzien des persoons, vader noemt, we noemen God vader, moet u tijdens uw leven als vreemdeling ook ontzag voor hem hebben. U weet immers dat u niet met zoiets vergankelijks als zilver of goud bent vrijgekocht uit het zinloze leven dat u van uw voorouders had geërfd. Maar met kostbaar bloed zijn we vrijgekocht van een lam, zonder smet of gebrek, van Christus. Dat is wat we straks herdenken wanneer we de maaltijd vieren. Dat we vrijgekocht zijn, redding ontvangen hebben door het bloed van de Zoon van de Allerhoogste God. Dat is niet ons vriendje. Jezus die even een dag, nou laat ik dat vanmiddag even doen. Maar het bloed van de Allerhoogste. Ik weet niet of je wel eens de koning ontmoet hebt. En wel eens een hand hebt gegeven. Er zijn een paar mensen misschien in ons midden dat gedaan hebben. Best wel spannend lijkt me. Zeker als je het van tevoren weet. De koning staat in het niet bij wie de Heere God is. En af en toe als ik onze woorden hoor, dan laat ik mezelf ook als eerste schuldige hier dan neerzetten. Hoe ik soms achterloos bid tot de Allerhoogste God en Vader. Heer, wilt u alstublieft zorgen dat... En dan komt er iets wat dan vooral ten meerdere ere glorie van deze jongen is. Dan denk ik soms wel eens, misschien moeten wij wat meer weer leren dat oude ontzag van de donderpreek terug te krijgen of zo, weet je. En dat was ook niet goed, want dan gingen de mensen meer schuldig de kerk uit dan dat ze er binnenkwamen. Maar eigenlijk is dat wel wie we zijn. Welk ontzag hebben we nog voor God? We zijn vrijgekocht door het bloed van de Zoon van de Allerhoogste God. Die de balans heeft hersteld in deze wereld. En het is een vreemd en idioot verhaal voor mensen die niet geloven. En misschien vindt het ook nog wel lastig om dat te grijpen. Maar God heeft de mensheid nooit losgelaten. En hij is nooit te groot voor ons geweest. En zijn Zoon kwam hier naartoe niet alleen om eventjes te sterven aan een kruis, maar heeft hij meer dan 30 jaar gewoond. En gedoe en ellende meegemaakt om de mensen zijn omgeving te laten zien wat het betekent om bij God terug te komen. En dat lezen wij in de Bijbel. En dan zijn het geen makkelijke trucjes die we kunnen doen, waardoor het geloof even goed gaat of zo, dat het lukt of werkt. Maar gaat het om die diepe relatie die je mag hebben met de Allerhoogste God. Benoem hem vader. Maar heb ook ontzag voor God. Nu u gehoorzaam bent aan de waarheid, is uw hart gelouterd, schoongemaakt zou je kunnen zeggen. En kunt u oprecht van uw broeders en zusters houden. Heb elkaar dan ook, lieve gemeente, onvoorwaardelijk lief. Schandalige liefde, om even terug te denken aan vorige week. Schandalige vergeving. Heb elkaar schandalig lief. Met een zuiver hart. Als mensen die opnieuw zijn geboren. Niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad. Door Gods leven en altijd blijvende woord. En dan komt er iets filosofisch. Een soort spreuken. De mens is als gras. En zijn schoonheid als een bloem in het veld. Het gras verdort. En de bloem valt af. Maar het woord van de Heer blijft eeuwig bestaan. En dit woord is het evangelie dat u verkondigd is. Hell or high water, of wat er ook gebeurt, zeg je dan, zouden wij in Nederland zeggen. Het woord van God blijft dan bestaan. En laat dat ook vandaag weer landen in ons hart. Dat we heilig mogen zijn, omdat God heilig is. En dat we hem mogen eren in dit leven. Deze brief van Petrus is een rondzendbrief. En ik heb een kaartje bij me. Die komt achter mij als het goed is. Zie je, daar zie je, tenminste wat nu dan Turkije genoemd wordt. En als je van links naar rechts gaat, en dan zie je daar, ik hou zelf mijn tekst er eventjes bij. Dan zie je daar Pontus, rechtsboven. Waarschijnlijk is de brief per boot verzonden. Door wat nu dan, langs waar het huidige Istanbul is, door de Bosporus, de Zwarte Zee op. En bij Pontus aan land gekomen. Pontus. Galatië, ga je naar iets naar links, naar beneden. Kunnen jullie het lezen? Achteraan misschien wat moeilijk. Nou, dan zeg ik, dan na de dienst dan... ideeën. Pontus, Galatië, Cappadocië. Daar kun je trouwens ook ontzettend leuk op vakantie tegenwoordig. Maar goed, dat laten we dan eventjes nu. Ik weet niet of het nog zo leuk is in Turkije op dit moment. Maar goed, dat even terzijde. Azië, Bithynië. Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië. Dus een rondzendbrief was het. Eigenlijk de route wordt bijna aangegeven naar aanhef van deze brief. Dat zijn dingen waar we gauw overheen lezen, want voor ons zijn het allemaal plekken waar we niet zo heel veel mee hebben misschien. Maar daar schreef Petrus deze brief aan. Een rondzendbrief. Om de leer en het leven in overeenstemming te brengen met elkaar. En hij heeft het over vreemdelingen die daar verblijven. En waarschijnlijk waren de eerste gelovigen waren Joodse mensen die verspreid waren vanuit Israël en hier her en der in het huidige Turkije woonde. En uiteindelijk tot geloof gekomen waren. Maar die komen ook in aanraking met de heidense volken. En zo vormden ze samen gemeenten. Allerlei verschillende achtergronden. En ze hebben een paar dingen van het geloof gehoord. En nog betrekkelijk weinig Nieuwe Testament hebben ze in die tijd. En dan is dit wat er aan je voorgeschoteld wordt. En dan zegt Peter, hou vast aan die liefde van God. En vergeet de redding niet uit het oog. Want ik weet dat jullie overdag aan het werk moeten en dat je hard moet werken voor je leven. Maar hou vast aan die redding. En wat de omliggende volk ook zeggen. En samengevat komt Petrus uiteindelijk na deze inleiding met allerlei praktische aanwijzingen hoe we moeten leven. En het hoofdstuk 2 van Petrus is een erg bekend hoofdstuk wat gaat over de vorming van de gemeente. En hoe dat als een kundig bouwwerk in elkaar gezet is door God. En dan werkt hij het verder praktisch uit. Maar wat betekent deze inleiding nu voor ons hier in Westland, anno 2018? Wie zijn wij als evangelische kerk? 20, 30 jaar geleden definieerde de evangelische beweging of de Pinksterkerk zich vooral toch een beetje als een tegenbeweging tegenover de gevestigde kerken. Waar het geloof een beetje vaak al gewoonte was geworden en misschien wel dood aan het bloeden was. De mensen die er niet meer in geloofden, gingen gewoon weg. Degenen die achterbleven, die probeerden de deur wat langer open te houden. En de evangelische beweging groeide in die tijd als kool. Maar wie zijn wij nu? Wie zijn wij nu als evangelische kerk? Wanneer de rituelen die we hebben niet heel erg uitgebreid zijn. Wanneer als we hier kijken hoe wij erbij zitten op zondag, dat het ongeveer zo is als dat we er buiten bij zitten. En waarschijnlijk hou je dezelfde kleren aan als je nog gaat barbecuen vandaag of zo. Wie zijn wij? Hoe leven wij dit geloof uit in deze samenleving? Of blijven we klein, binnen, achter de deur? Wie zijn we als groep? Als gemeente mogen we elkaar opbouwen en elkaar dienen. En je kunt je afvragen waar er hulp nodig is onderling. Bekende voorbeeld wat we wel eens aanhalen, dan gaan we over het kinderwerk hebben. De kinderen zijn niet bij de oppas nu. Ze ontvangen daar een bediening namens Christus. En daar mogen de mensen dienen. En waar halen wij onze voeding vandaan? Is misschien de zondag het enige moment dat je de Bijbel opent in de week? Want de gewoonte van het lezen aan tafel of regelmatig thuis wordt ook soms moeilijker. Vooral omdat we dit apparaat de hele dag bij ons hebben natuurlijk. En er komt nog veel meer nieuws op binnen dan dat we in de Bijbel lezen. Wat leidt ons af? Wat doe je als je op zondag hier wat hebt gehoord of misschien in je kring bent geweest en met elkaar hebt gesproken? Kauw je er nog lang op na? Het is belangrijk om erachter te komen waar wij ons levensbeeld vandaan halen. Hoe we naar deze wereld kijken. Want als je Twitter volgt of Instagram of laatst ooit zo'n vrouw. Het ging toen over die asielzoekers. Ja, dat stond op Facebook, was haar reactie. Wereldmoment, vond ik wat dat betreft. Over wat de mensen allemaal deden. Ja, dat las ik op Facebook. Ze zijn gevaarlijk. Nou, je weet als geen ander dat dat misschien wel de minst onbetrouwbare bron op deze wereld is. Maar waar voeden we ons mee? Ik volg op Twitter ook een aantal collega's van mij. Dan moet je niet gaan uitzoeken wie dat dan zijn, maar goed. En als ik hun berichten lees, ben ik heel eerlijk nu, mag ik vandaag even eerlijk zijn. Als ik hun berichten lees, dan lees ik eigenlijk geen voorgangers. Ik lees politici. En de een is links en de ander is rechts. En ze horen bij hetzelfde kerkgenootschap. Ik weet precies wanneer ik, als ik een bepaald berichtje zie, oh, dat zal die wel hebben geretweet. Ja hoor, feilloos. Dat zijn dominee, weet je, voorgangers, geestelijke, nou ja, mensen die het geestelijk leven zouden moeten voordoen. Ze zijn meer met politiek bezig dan met het hart van de mensen. Waar haal je voeding vandaan? Want waar je voeding vandaan haalt, dat is ook hoe je praat. Dus lees die Bijbel. Neem hem mee. Dompel je erin onder. Niet als een wetboek, hè? Het is geen wetboek, de Bijbel. De Bijbel vertelt het verhaal, de geschiedenis van God en mensen. En er staan ook aanwijzingen en regels in. Natuurlijk staan die erin. Maar die moet je ontdekken. Maar het is vooral een boek wat laat zien dat de mensheid de hoop niet heeft verloren, maar dat God van ons houdt. Voed je hierdoor. Laat het je karakter vormen. Op den duur, in het gemeenteweekend zullen we er ook over, op den duur zal de vrucht van de geest in ons leven vorm krijgen. En het komt doordat we dit woord pakken en het opeten. En dan uit gaan leven. Lees de Bijbel. Luister naar de uitleg. Ga daarmee in gesprek met jezelf. Maak aantekeningen. Waar ben ik het wel mee eens? Waar ben ik het niet mee eens? Wat zijn de stokpaardjes van deze spreker? En waar komt dat vandaan? En wat zijn mijn stokpaardjes? Spiegel jezelf daaraan. En dat geloof komt tot leven. En wanneer je dan meedient in de gemeente, dan bots je tegen andere mensen aan. Maar daar krijg je voeding uit. Doordat je het met elkaar weer in orde kunt maken. En dat wij als, en dat is het bijzondere aan een kerk, en ik hoop dat we meer en meer divers worden met elkaar, dat dit een van de weinige plekken in deze samenleving is waar we uit onze bubbel komen en andere mensen ontmoeten. En we even niet de waan van de dag de baas laten zijn. En dan mogen we oefenen met elkaar. En bespreken en bijsturen. Het is een proces waar we over na mogen denken. En in al zijn wijsheid heeft de Heere God, nou dat is niet waar, dat mag ik niet zeggen. Maar is er ook bijzondere leiding af en toe in ons leven. En ik heb een plaatje bij me meegenomen, die vind je in het hele Westland, her en der op allerlei kastjes geplakt. Van Westland, infra. Het is gewoon een management tooltje. Plan, do, check, act. En dat helpt je om na te denken over je geloof. Wat zegt Gods woord tegen mij? Wat ga ik daarmee doen? Ik plan het. Dan ga ik iets doen ermee. Ik ga gewoon oefenen. Ik ga gewoon meebouwen. En dan check ik, past het? In dit geval zit de deur op slot. Maar dat is bij een elektriciteitskastje erg belangrijk. Als kinderen in de buurt spelen, is het toch lastig als ze daar stekeltjes haar van krijgen. Werkt het niet? Loopt het niet zo goed? Dan ga ik weer wat anders doen. Dan ga ik weer handelen. En dan plan ik weer, en dan doe ik weer, en dan check ik weer, en dan doe ik weer. Dat is grappig, hè? Dus als je in het vervolg 's ochtends je wandeling maakt, of 's avonds je wandeling maakt, of je hardloop doet, en weer dat laat zien op Runkeeper, weet ik hoe dat heet, hoe ver je wel niet gerend hebt of zo. Ik doe dat niet, want ik kom meestal niet zo heel ver. Dan loop je langs zo'n kastje en dan zeg je, Heer, dank voor deze herinnering. Dat u dat in uw wijsheid hebt laten plakken. En deze heb ik gewoon in Monster gefotografeerd. Gewoon ergens, want ik moest er natuurlijk één hebben. En ik op internet zoek, ik ben zo lui als ik weet niet wat. Maar ik kon niet vinden. Dus ik ben naar zo'n kastje toegereden. Ja, dan rijd ik ook met de auto er naartoe natuurlijk. Ik heb zo'n appje, daar kun je bijhouden hoeveel die auto gereden heeft. En ik had inderdaad 600 meter gereden. Dus achteraf had ik er ook naartoe kunnen wandelen. De auto aan de kant van de straat, gefotografeerd. Dus ik plan dat ik meer aan mijn conditie moet doen. Dan doe ik het, dan check ik ben doodmoe. En dan besluit ik doe het niet meer. Dat is natuurlijk de verkeerde kant op. Maar denk je zo na over je geloof? Probeer je zelf het geloof in hand te nemen? Of laat je je leiden door de waan van de dag? En daarom is het misschien wel een leuk grappig toeltje. Weet je? Doe je er wat mee? Want we leven in een hele aparte tijd. Ten eerste heeft onze samenleving de kerk losgelaten. Dus ze zijn niet onwetend over de kerk, alhoewel veel mensen tegenwoordig al wel. Maar velen hebben ook een bepaalde aversie tegen christenen. Dus doelbewust is het geloof achtergelaten. De wetenschap, keer op keer hoor je van, ja dat is belachelijk. Dat moet je niet meer geloven. We zijn toch, het is nu 2018 jongens, dat geloven we toch niet meer in de schepping. Of weet ik, andere dingen, die wonderen. Dus met dat soort opmerkingen zet je jezelf eigenlijk boven wat God gedaan heeft. En je zet dat weg als idioot en is achterhaald. Dat is een beetje de sfeer in onze samenleving. Het vervelende daarin is dat het anker kwijt is in deze samenleving. En van de week was er een groot opinierend artikel in de New York Times over Trump. En wat je ook van hem vindt, maar de opmerking in deze... Kijk, dan hou ik me ook een beetje in, want sommigen zijn weer voor, de anderen weer tegen, je weet maar nooit. Maar er werd gezegd, het grootste probleem bij deze president is dat hij geen anker heeft wat zijn besluiten bepaalt. Er is niet een vast punt waaraan je kunt zeggen, ja, dat zo zit hij. Bij Geert Wilders weet je waar je aan toe bent. Nee, die heeft een heldere boodschap. Maar dat is lastig als je het ene moment het een zegt, het andere moment het ander. En dat is ook de pijn waar bijvoorbeeld de ChristenUnie mee te maken had gisteren met dat hele gedoe met die kinderen. Want ja, als je barmhartigheid preekt, je zegt twee kinderen, jongens, zoek het maar uit, ja, er is misschien geen school voor je. Ja, pech, regels zijn regels. Dat is ook lastig. Dus daar zit een anker. En uiteindelijk houdt dat anker je tegen tot hoe ver je kunt gaan. Maar het anker in de samenleving lijkt verdwenen te zijn. We leven in een gevoelstijd. Dus we raken op drift, want het gaat toch vooral dat ik me lekker moet voelen in dit leven. Relaties moeten goed voelen. Het gaat om mijn geluk. Je moet doen wat je hart je ingeeft. Het zijn allemaal uitspraken die ons leven kleuren. En er is maar één antigif tegen en dat is het woord van God. Lezen, herlezen, kouwen erop. En elke keer denken, is dat zo? Is dat zo? We leven in bubbels, links of rechts. Allerlei interessante onderwerpen. De mens staat centraal. Denk aan het vrijwillige levenseinde bijvoorbeeld. Zelfbeschikking, baas in eigen buik, al dat soort dingen. Waarbij de mens op de troon staat van zijn eigen leven. En we zijn er allemaal door beïnvloed. De vrijheid van meningsuiting is een groot goed. Maar dat lijkt af en toe ook wel de vrijheid om de anderen zwaar te beledigen in de grond te stampen te zijn. En aan de ene kant kom je er voorop, aan de andere kant. En ik verbaas me altijd over dat wij inderdaad zo lang, of dat onze tenen steeds korter aan het worden zijn. Als christenen, want ja, je durf je bijna niet meer te uiten. En de ander die mag ons vrijwillig beledigen. En misschien is het onze volwassenheid wel dat we onze schouders ophalen. En zeggen, Heer, vergeef ze, want ze weten niet wat ze doen. Maar heel langzaam, door al deze veranderingen in de samenleving, veranderen ook wij. We zijn anders aan het worden. En dan roept Petrus ons vandaag op, om vast te houden aan die redding. Om die hoop vast te houden, dat wat er ook aan nieuws op ons afkomt, en de Bijbel waarschuwt ons erover, hè, er zullen allerlei berichten komen over dingen die niet goed zijn, aan het einde van de tijd. En daardoor kun je je anker kan gaan krabben, noem je dat, je kan los gaan laten. Leg je anker terug bij Jezus. Laat dat nooit los. Wat er ook gebeurt. En dan houden we hoop in deze wereld. Want de wereld is sneller op drift dan dat wij doorhebben. Na 20 eeuwen kerken en christendom. In 40 jaar tijd is het klein geworden. En het geldt trouwens vrijwel alleen voor West-Europa en Noord-Amerika. Alhoewel Noord-Amerika zijn ze nog iets naamchristelijker dan hier. De rest van de wereld groeit het geloof enorm. Dus we zijn hier ook nog eens met een minderheid. Die wel denken dat we de hele wereld in de hand hebben trouwens met z'n allen. Want we bepalen als Europa en een paar grote landen toch ongeveer hoe het gaat op deze aarde. Maar leg je anker terug bij Jezus. Hou vast. Laat je niet verwarren door deze wereld. Er is geen strijd tussen geloof en wetenschap. Als God echt bestaat, dan is het een eenheid met elkaar. En dan zul je best wel gedoe hebben over hoe je die Bijbel uit moet leggen hoor. Maar dat is niet erg. Maar hou je anker in Jezus. Hij is gestorven en opgestaan. En hij heeft ons terug bij de Vader gebracht. En verlies die hoop nooit. En werk dan vervolgens zelf aan je eigen geloofsleven. Plan, doe, check, act. De stikken staan overal. En uiteindelijk zal God alles herstellen. Amen. Oh ja, dat was het teken voor jullie. Ja. We gaan met elkaar een lied zingen. En daarna zullen we de maaltijd vieren.